90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
We hadden geen idee, vogelgriep. Hadden we al 50 jaar bij wijze van spreken niet gehad. Dus we echt weer niet wat ons overkwam.
It's a new twist in the spread of H5N1 bird flu. A growing outbreak among American dairy cattle.
That virus now evolves and develops the ability to infect humans and then critically the ability to go from human to human transmission.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en je hoorde hier korte nieuwsflitsen met daarin bezorgde boeren, nieuwslezers en wetenschappers over een virus dat al jarenlang onder ons is. En het springt nu op steeds meer soorten over. Ik heb het hier over de vogelgriep, die nu ook al koeien en katten heeft bereikt. Moeten we ons inmiddels toch wel een beetje zorgen gaan maken? En zijn we goed voorbereid op een volgende pandemie? Ik ga het erover hebben met Maart Keulemans, de wetenschapsredacteur bij ons, die elk virus tot op de nieuwste mutatie scherp in de gaten houdt. Maarten, de vogelgriep die nu rond de wereld raast. Waar en wanneer begon die ook alweer?
Deze is eigenlijk begonnen in 1996, een hele tijd geleden in Azië. Er gaat al wat aan vooraf. Het is interessant. Ik ben met Thijs Kuiken gaan praten, hoogleraar in virologie, die alles weet van vogelgriepvirussen. Om gewoon eens te weten van, joh, waar komen die vogelgriepvirussen überhaupt vandaan? Wat, groeien die aan de boom of zo? Waar komen ze vandaan, hè?
Mm-hmm.
En hij heeft mij uitgelegd, dat vond ik erg interessant om te weten, dat vogelgriep is gewoon een ziekte die rondgaat onder vogels. Dat deed het altijd al. En wat heeft dat vogelgriepvirus? Het is gewoon zoals bij mensen ook. Vogels worden er een beetje ziek van. Niet al te ziek, ze gaan er wat minder eieren van leggen. Heel af en toe gaat er eens een vogeltje dood. Dat is een beetje wat het vogelgriepvirus doet. Maar, dat gebeurt vooral bij watervogels. Het is niet bij gewoon zangvogeltjes en zo, maar het is echt specifiek bij watervogels. En dat
dus
virus,
eenden,
ganzen, ja. Noem het allemaal op. En dat komt ook omdat het vogelgriepvirus verspreidt zich echt via water. Hij heeft echt water als een belangrijke route om zich van de ene naar het andere dier te verspreiden. Dat gaat via speeksel, dat gaat via poep, via vogelpoep. En dat gaat dan via water naar de volgende vogel, die wordt dan ziek. Dus dat is gewoon de natuurlijke gang der dingen. Nou ja, er zijn een hele hoop varianten van vogelgriep. Je hebt misschien wel eens gehoord van H5N1. Alleen omdat ik het net zei. Maar
ja.
Ze hebben allemaal zo'n soort telefoonboekenafkortingen. H5N1, H3N3. En dat staat eigenlijk voor de twee uitsteeksels die op die virussen zitten. Er is een H-uitsteeksel, dat heet met een moeilijk woord hemagglutinine. En er is nog een ander uitsteeksel, dat heet neuraminidase, en dat is de N. Dus, en van die H heb je 19 soorten en van die N heb je er een stuk of 5. Je begint lekker glazig te kijken, dus
Ik wist al niet dat die H en die N daar maar stond. Ja.
En mensen die hebben H1-griep, H2-griep en H3-griep. Dat is de griep die onder mensen rondgaat. En bij vogels gaan er nog veel meer van die H.
Dus als ik mijn griepvaccin krijg, dan is het H1, H2 of H3?
Altijd tegen die H1 of H2 of H3, wat er op dat moment eigenlijk rondgaat.
Okay,
of het volgende seizoen verwacht wordt. En bij vogels gaat er dus bijvoorbeeld ook H10 rond of H9. H5, H7, dat zijn allemaal, die hebben iets andere uitsteeksels en die gaan dus rond de vogels. Nou hebben H5 en H7, die hebben een hele vervelende eigenschap. Die kunnen heel makkelijk een mutatie ondergaan, een kleine verandering aan die uitsteekseltjes. Waardoor zo'n virus zich niet meer alleen in de luchtwegen en de darmen van een vogeltje kan voortplanten, maar in al zijn weefsels. Dus wat gebeurt er? H5-griep die ondergaat zo'n mutatietje, zijn stekeltje verandert iets. En daardoor kan die alle weefsels van het vogeltje aantasten, infecteren. En die vogel wordt echt een soort virusbom, wordt doodziek, valt dood neer, bloedend uit zijn cloaca. Dat is dus echt die klassieke hoogpathogene vogelgriep, hoogpathogene aviaire influenza. En dat is eigenlijk het monster waarmee we nu te maken hebben. In 1996, toen gebeurde het dat er ergens in China, bij Fushan om precies te zijn, vlakbij Hongkong, helemaal onderaan in de onderbuik van China, daar was een ganzenpopulatie en daar dook ineens een hoogpathogene variant van het H5-virus op. H5 H5N1. En dat is waar we mee te maken hebben. En ik moet ook zeggen, die uitbraken voorheen was het altijd zo dat zo'n uitbraak die dook dan op. Want het is vaker gebeurd. Echt in de jaren 20 van de vorige eeuw al, jaren 30. Ja. 1959 is er eentje geweest in Amerika. En dan zie je telkens dat het virus ondergaat dan zo'n mutatie. En dan heb je echt eventjes hoogpathogene griep. Dan gaat er echt, gaan allemaal vogels dood op een boerderij. Misschien nog op een andere boerderij. En dan brandt het op. Dan zijn alle vogels eigenlijk dood in de omgeving.
Want die vogels gaan verder dood voordat ze het kunnen doorgeven.
Ja. Het is zeer dodelijk. Het is echt 30 tot 100% dodelijk bij vogels. Afhankelijk van de soort.
Ja.
Dus ja, tot nu toe was het altijd zo dat dit soort uitbraken er gewoon af en toe waren. En dan opbranden. Alle vogels dood. Het virus kan zich niet meer verder verspreiden. Nou ja, einde verhaal. Het virus verdwijnt weer. Tot er ergens op de planeet weer een volgende keer gebeurt dat zo'n H5 of een H7 virus die mutatie ondergaat. Waardoor die hoogpathogeen wordt. Vogels in virusbommen verandert. En weer allerlei schade gaat aanrichten.
Want jij zegt nu dat het dan spontaan ophoudt bij zo'n mutatie. Maar er is er ook wel eens in Hongkong een heel eiland aan vogels afgeslacht op een gegeven moment.
Ja, dat klopt. Dat was dus deze H5N1.
Ah, ja.
In 1996 is het dus gebeurd dat op een ganzenboerderij. Nou ja, wat er eigenlijk aan vooraf ging is dat in China is gewoon de ganzenteelt is enorm toegenomen. Ik heb daar beelden van gezien. Ik kan het onze luisteraars aanraden om eens een keertje daarnaar op zoek te gaan op internet. Ganzenboerderijen in China. Je hebt daar dus enorme ganzenboerderijen met echt vlaktes vol ganzen, zover het oog reikt.
Ja.
En ja, ganzen zijn waterdieren, dus daar is ook altijd water is daar in de buurt waar die ganzen kunnen ronddobbelen en zo. En op zo'n ganzenboerderij is dus de vlammende pan geslagen, is H5N1 begonnen. En omdat die ganzenboerderijen zo enorm groot zijn geworden in China, kon het virus zich daar gewoon lekker verspreiden en lekker rondgaan en lekker ook andere vogels besmetten. En waarschijnlijk is gewoon toch de pluimveehouderij heeft een soort kritieke massa bereikt, waardoor het virus niet meer uitdoofde en is gaan rondwaren.
En toen zijn ze preventief echt enorm veel vogels gaan ruimen, toch?
Hongkong, daar was ze wisten eigenlijk van niks. Mm-hmm. En toen in 1997, een tijd geleden alweer, toen begonnen daar ineens mensen ziek te worden. Een klein kleutertje werd ziek. En die werd ziek en hij werd nog zieker en nog zieker. En hij is ook overleden. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en op een gegeven moment zijn organen vielen uit en hij is dood gegaan. Nou, wat zou dat dan zijn? Ze konden vaststellen, het moest een griep zijn. Maar niemand wist precies wat voor griep het was.
Ja.
Heel interessant. Nederlandse onderzoekers, notabene, zijn er toen achtergekomen wat het was. Het was geen mensengriep. Het was niet die H1-griep. Het was niet de H2-griep. Het was niet de H3-griep. Nee, het was H5-griep. Dat had niemand verwacht. Want eigenlijk was altijd het idee van ja, die vogelgriep, dat is iets van vogels.
Dat slaat niet over op mensen.
Nee, en als het al die dood enkele keer dat het dan een keertje overslaat op een mens, dan kijk je er een beetje, moet je twee keer niezen en dan is het virus weg. Of je krijgt er een beetje traanogen van, zeg maar.
Maar niet bij deze kleuter blijkbaar.
Maar niet bij deze kleuter. Deze kleuter werd er echt doodziek van. En daar schrok iedereen zich helemaal te pletter van.
Had hij een gans als huisdier of zo? Of is dat onbekend?
Hij ging naar school op een kleuterschool waar ze, dat schijnt daar gewoon te zijn in China, dat ze speelplaatsen hebben, een soort mini kinderboerderij met allemaal vogels, eentjes, gansjes. En daar kunnen die kinderen dan leuk tussen rondlopen, een beetje mee spelen en zo. Kennelijk heeft hij daar opgelopen, want er waren daar ook vogels dood gegaan. Achteraf, daarna zijn gezondheidswetenschappers gaan kijken van wat is er in Hongkong aan de hand. En toen bleek dus inderdaad, ze gingen kijken op de markt. En daar zagen ze dus vogels die daar gewoon het ene moment nog heel gezond graantjes stonden op te pikken van de grond. En het volgende moment echt letterlijk dood neervielen, bloedend. En toen gingen alle alarmbellen af.
Ja, zeker als er net een mens is overleden dus. Ja.
Precies. En het bleef er niet bij. Er waren meer mensen die dood gingen. En toen begon iedereen toch te beseffen. Wacht eventjes, wat hier gebeurt is misschien wel het begin van een nieuwe grieppandemie. Je moet je kijk, weet je, ons immuunsysteem is gewend aan die H1, H2, H3 virussen. Maar niet aan H5 en niet aan H7, H8, noem ze allemaal maar op.
Mm-hmm.
Dus als jouw immuunsysteem zo'n virus krijgt, dan weet jouw immuunsysteem daar niet goed hoe die daarop moet reageren. Het gevolg is dat het virus heel makkelijk binnenkomt. Dat het een tijd duurt voordat jouw immuunsysteem aangaat. En dan kan het zomaar gebeuren dat je daar hartstikke ziek van wordt. Want je immuunsysteem raakt in paniek.
Ja.
Je gaat allemaal afweerstof aanmaken. Je krijgt enorme koorts. Je bloed wordt dik. Je organen vallen uit. En je kan een verschrikkelijke dood sterven.
Ja, en je zegt nu van, je noemt een kleuter die was overleden en nog meer mensen. Ja, van corona weten we dat het risico hoger was voor de ouderen en de zwakkeren. Is dat met de griep nou ook? Werkt dat ook zo?
Nee,
of
dat is heel verraderlijk.
Okay.
Corona trof inderdaad gewoon oude, zwakke mensen. En hoe verschrikkelijk dat ook is voor die oude en zwakke mensen. Het is ergens ook een voordeel dat het niet gewoon, ja, weet je wel, jonge mensen treft. Zoals onze kinderen, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Maar die griepvirussen, die hebben de hele nare neiging dat ze vooral mensen in de kracht van hun leven treffen. twintigers, dertigers, tieners, kinderen. Die worden er heel erg ziek van. En ja, dat maakt het natuurlijk doodeng. De Spaanse griep van 1918 was echt een beetje de piek. Die had een soort piek bij jonge mensen. Zo van een beetje rond de 20, zeg maar. Mm-hmm. Dat waren de mensen die er het meest aan dood gingen. En ook gewoon oude, zwakke mensen, die ook. Maar ja, juist die piek bij jonge mensen, die zo'n beetje, weet je wel, studieleeftijd en zo.
Dat je nog een heel leven voor je hebt.
Ja, ja. Precies, ja. Precies. Dat is natuurlijk gewoon, dat is doodeng. Dus wat ze toen in Hongkong hebben gedaan, toen ze dat doorkregen van, wacht eventjes, dit zit helemaal niet door. We hebben hier een H5-virus wat rondgaat en wat ook mensen besmet. Toen hebben ze een hele drastische beslissing genomen. Ze hebben toen alle vogels van heel Hongkong hebben ze afgemaakt.
Ik ben ooit in Hongkong geweest. Hongkong is best wel groot.
Het zijn er veel vogels die ze daar hebben. Precies,
en
miljoenen.
En ook veel hoogbouw. Dan moet je, dan ja. Zitten ze daar, dus op de hoogbouw zaten ze gewoon alle vogels uit de lucht te schieten.
Nou, nee, zo ging dat niet. Het waren natuurlijk niet de zangvogels, maar gewoon wel de gehouden vogels. Alle gehouden vogels.
Oh, okay.
Alle vogels van alle boerderijen, alle vogels van alle markten. En dat waren er nog steeds heel veel. Want ja, ze hebben daar gewoon een hele levendige cultuur, zoals je weet, van kippen en eenden en ganzen.
Ja.
En dat, ja, als consumptie.
Blijkbaar heeft dat gewerkt, want daarna... Ik kan me niet herinneren dat er daarna allemaal ellende was met de vogelgriep.
Klopt, een tijdje is het gewoon weg geweest. En nou ja, slag gewonnen, hè, op de vogelgriep. Mm-hmm. En toen vanaf ongeveer 2005, toen was het toch weer terug. Toen is het toch weer gaan rondwaren. Er zijn een aantal golven geweest. Ja, wat er toen gebeurde, het is terechtgekomen in de vogeltrek. Dus het is gewoon met trekkende, rondtrekkende ganzen en eenden is het gewoon zich gaan verspreiden. Over bergen heen, over continenten heen. En het kwam ook voor het eerst in Europa terecht, in Roemenië. We hebben een uitbraak gehad in Turkije. In Egypte is een uitbraak geweest. Indonesië heeft een hele heftige uitbraak gehad. En telkens zie je dat patroon van, ja, het gaat mee met vogels. Het raakt vogelpopulaties. Allemaal vogels worden ziek. Problemen op de boerderijen. Ja, en ook gebeurt het altijd wel dat er ergens dan iemand gewoon, ja, soms mensen het krijgen.
Ja.
En heel gek, zo'n beetje zo in die begintijd, zo'n beetje zo rond vanaf 2005 tot 2015. Toen was het echt ook nog zo dat die mensen, dat het echt best wel regelmatig gebeurde, dat er mensen heel ziek van werden en er ook aan dood gingen. Iets van, in totaal staat de teller nu op 880 mensen wereldwijd die het hebben gehad.
Ja.
En daarvan zijn er, dan moet ik zelfs eventjes spieken, 462 zijn er overleden. Ja, dat is een percentage van 52%.
Meer dan de helft.
Meer dan de helft.
Dus meer dan de helft van de mensen, ja, die het krijgt, die gaat gewoon dood.
Ja.
Nou, dat is wel even iets anders dan corona.
Ja, daarbij hoort meteen een belangrijke kanttekening. Bij corona dachten we in het begin ook, nou, dit is hartstikke dodelijk. Want als je gewoon ziet van, oh ja, oké, je hebt een hand patiënten en daarvan gaan er 1 op de 10 gingen er toen dood ongeveer.
Mm-hmm.
Maar dat komt omdat de hele milde gevallen, die detecteren
die melden zich niet eens.
Die melden zich niet.
Ja.
Als jij gewoon, weet je wel, een vogeltje houdt, je wordt verkouden ervan. Ja, nou ja, dat valt helemaal niet op. Dan ga je niet mee naar de WHO met gillende sirenes.
Ze weten dus niet of er eigenlijk 8000 mensen het...
Nee,
besmet zijn geraakt.
En de vuistregel is, je moet echt wel denken van, nou, zeker 10 keer zoveel mensen hebben dat virus gewoon. Dus een beetje, maar dan nog, ja, stel dat je uitkomt op het laatst op een sterftecijfer van 2%, 2,5% of zo. Dat is natuurlijk nog steeds heel erg veel.
Ja.
Als 1 op de 50 mensen gewoon het loodje legt. En ja, niet te vergeten, gewoon mensen die er heel ziek van worden en gewoon in het ziekenhuis liggen en dan wel herstellen.
Ja.
Maar ja, wel, ja, we hebben het gezien met corona, gewoon volle ziekenhuizen veroorzaken.
En dus ook nog eens die leeftijd die bij de griep doorgaans heel anders ligt.
Precies, precies. Ja. Dus het is een zorgwekkend ding. Het is een zorgwekkend probleem.
En vanaf dan zo'n beetje 2021, toen ging het virus echt pas vreselijk huishouden onder vogels. Zelfs in de zomer, terwijl het meer een winterding is. Wat gebeurde er toen precies? En hoe kan dat?
Het gekke is, wetenschappers weten het niet helemaal wat er toen is gebeurd. Wat wel vaststaat is, hij heeft zich gewoon vastgezet in de vogelpopulaties. En ook hier in het westen, in Europa, is hij niet meer weggegaan in de zomer. 2021 was het eerste jaar dat hij overzomerde. Ja, niet overwinteren, maar overzomeren. Normaal ebt het virus weer weg in de zomer. Maar nu bleef het. En het bleef het hele jaar door. Met kleine uitbraakjes hier en daar. Het zat in de natuur. En ja, vanaf daar heeft het zich verspreid. Want toen was het hier eenmaal. En het heeft zich kunnen verspreiden via het noorden. Langs IJsland, langs Newfoundland, langs Canada, naar Amerika. Daar heeft het voor uitbraken gezorgd. Het heeft zich toen verder verspreid langs de linkerkant van Zuid-Amerika. Dat is dus de westkust. Zo langs Chili, Brazilië, naar beneden toe. En ja, heel dramatisch, allemaal verschrikkelijk. Overal hetzelfde beeld, hè? Enorme sterfte onder zeevogels.
Ja,
onder,
soms echt gewoon van een soort tientallen in de procenten die dan gewoon eraan gingen.
Ja. Ik heb hele dramatische verhalen gehoord van biologen die dat met eigen ogen hebben gezien. Die zeiden van, die stonden daar letterlijk te huilen in het veld. Omdat ze gewoon, het ene moment heb je nog een levendige vogelkolonie. En het volgende moment sta je daar tussen allemaal dode vogels. En het heeft nu Antarctica bereikt, wat ook weer ontzettend erg en zorgwekkend is. Want Antarctica en vogels, je kent ze.
Pinguïns.
Pinguïns, precies. En pinguïns, dat is natuurlijk heel erg, die zijn ook totaal niet hierop voorbereid. De eerste verhalen die ons bereiken vanaf Antarctica zijn echt wel dat ook daar een behoorlijke sterfte onder pinguïns gaande is.
Oké, dus in het dierenrijk, dat het vaak al zwaar heeft, daar slaat het enorm toe.
Ja, en ook nog steeds hier overigens. Ik was zelf vorig weekend toevallig een weekendje weg. En toen was ik aan de Zeeuwse kust. Nou, daar zag ik ook gewoon allemaal dode watervogels liggen. Ja, ik dacht van, laten we hier in ieder geval niet aankomen. Want dit is, dat zou zomaar die vogelgriep kunnen zijn. Ja. Die nog steeds rondgaat.
En nou volg ik jouw oeuvre een beetje. De afgelopen week heb je geschreven, katten hebben vogelgriep gekregen, koeien hebben vogelgriep gekregen.
Ja.
En dan stond er soms ook nog eens een quote bij van een hele verbaasde wetenschapper die dan dacht hoe is het mogelijk? Hadden we echt niet gedacht dat het kon overspringen op koeien.
Ja, dat klopt. Ja.
En dan begin ik toch een beetje shaky te worden. Als het ineens op allerlei soorten, waar ook nog eens de mens behoorlijk mee samenleeft, katten en koeien.
Het patroon was altijd dat dit virus wel degelijk af en toe zoogdieren ook bereikt en raakt. En die kunnen er ook ziek van worden. Maar dat waren eigenlijk altijd dieren die, zoals viroloog Ron Fouché het mij een keertje heel mooi zei, het verkeerde vogeltje hadden gegeten.
Okay.
Dus ik was een keer een heel leuk voorbeeld. Ja, het is zielig voor het beest, maar het was wel een grappig voorbeeld als je het van buitenaf bekijkt. In Canada kwam op een gegeven moment een zwalkende beer die kwam aanlopen. Was helemaal de weg kwijt, was aan het tollen, liep een parkeerplaats op, botste tegen auto's aan daar, viel in het water, krabbelde er weer uit en viel toen om ons boven in een sloot. Iedereen dacht van, heeft dat beest gezopen of zo? Hè?
Ja,
het is echt...
ja.
En die bleek dus besmet te zijn met het vogelgriepvirus. Het vogelgriepvirus heeft als eigenschap dat het ook neurologische verschijnselen teweeg brengt. Dus die beer was helemaal de weg kwijt, doodziek van de vogelgriep.
Dus had dus een zieke vogel gegeten?
Ja, kennelijk had hij gewoon een zieke vogel gegeten, chockvol met dat virus.
Ja.
Weet je nog wat ik in het begin zei? Ja. Die vogels die echt ontploffen van het virus. Nou, als je zo'n vogeltje eet, dan krijg je het zelf ook.
Mm-hmm.
En dat had die beer gedaan. En hij is uit zijn lijden verlost overigens. Maar dat is dus het patroon wat je vaak ziet. Ook in Nederland hebben we gezien vossen die het vogelgriepvirus hadden. We hebben een bunzie gehad die het had. Een paar van dat soort dieren die hadden het. Katten zie je inderdaad nog wel eens. Die kunnen het krijgen, omdat ze katten eten vogeltjes.
Maar gaat het ook al over van kat op kat en koe op koe?
Nee, dat is tot nu toe echt heel zeldzaam.
Maar het gebeurt wel.
Bij nertsen is het een keertje gebeurd. We zijn echt door het oog van de naald gekropen een paar jaar geleden in Noord-Spanje. Dat was een nertsenboerderij waar het vogelgriepvirus rond bleek te gaan in nertsen. En zou je zeggen, so what? Maar het lullig is als dat virus rondgaat in die nertsen. Nertsen zijn zoogdieren, hebben een warmer lichaam dan vogeltjes. Hebben heel andere eigenschappen. En dat virus, dat kan dan een beetje oefenen. Hoe is het om rond te gaan in zoogdierenlichamen? Hoe is het om van het ene zoogdier het andere zoogdier te besmetten? En het virus ondergaat dan allerlei kleine genetische aanpassingjes. Waardoor het gewoon makkelijker andere zoogdieren kan besmetten. Ja, dit is dus echt zoals... vogelvirussen meer menselijk worden.
Ja.
Dus het was doodeng. Het is op tijd ontdekt en het is goed afgelopen. Maar zoiets zou echt het begin van een nieuwe pandemie kunnen zijn.
Maar bij koeien kan dat toch ook gebeuren? En bij varkens? Ze zitten ook allemaal dicht op elkaar. Zijn ook zoogdieren?
Ja, die koeien is een heel erg raar geval. Koeien, iedereen was stom verbaasd. Dat kon. Niemand had gedacht, een koe met vogelgriep, dat hebben we nog nooit gezien. Nergens ter wereld. En weet je wel.
Het klinkt bijna als het begin van een mop. Zo van, die koe die vogelgriep krijgt.
Komt de koe aan met een vogel? Ja, precies.
Ja.
Maar dit is toch echt wat er gebeurde. En de aanname is nu een beetje... Toen Thijs Kuiken sprak hierover, die had toen net een ontmoeting gehad met allemaal Amerikaanse collega's die dit aan het bestuderen zijn.
Mm-hmm.
Het is nog niet helemaal zeker dus allemaal, maar het vermoeden is nu dat het virus zich verspreidt via uiers. Heel gek, maar gewoon via uiers. Waarschijnlijk is het virus een keertje terechtgekomen in een voerbak van koeien. Via een vogel, een poepende vogel of een dode vogel. Die koeien hebben dat binnengekregen. Hebben het virus gekregen. En het virus blijkt bij koeien gewoon het lekker te doen in uiers van die koeien. Dus wat dan vervolgens gebeurt, op die grote farms in Amerika, daar worden die koeien die worden gewoon met van die melkmachines gemolken. Nou, de melkmachine gaat van de ene koe naar de andere koe. En zo heeft het virus zich waarschijnlijk van de ene naar de andere uier kunnen verspreiden.
Ja.
Dat is nu het idee een beetje.
Maar zit het dan ook in de melk die mensen drinken?
Nou ja, dat is een beetje de vraag. Ten eerste, de industrie zegt meteen van nee, we hebben alle melk van besmette koeien hebben we vernietigd. Nou ja, volgens mij zijn er heus wel koeien waarvan je het gewoon niet helemaal weet dat ze het hebben.
Wordt ook gepasteuriseerd.
En het wordt gepasteuriseerd. Dat is natuurlijk wel de andere garantie. Als je het pasteuriseert, dan maak je eigenlijk die melk, die maak je eigenlijk gewoon. Daar ga je al het leven uithalen, al het microleven, alles wat er nog in zit, dat haal je eruit. En dus ja, je mag aannemen ook virussen. Dus dat is niet echt een reden voor zorg.
Oké, dus het slaat af en toe op mensen over. Af en toe ook op zoogdieren. Mensen zijn er ziek van geworden. Honderden zelfs al aan dood gegaan. Ja. Eigenlijk is de enige schakel wanneer het echt eng gaat worden, is als het dus van mens op mens overspringt.
Ja, precies.
En op een schaal van 0 tot 10, hoe groot is dat risico?
Heel klein.
Nul?
Gelukkig.
Hoop ik nu?
Nee, het is niet nul. Het is niet nul. Het is zo dat het is in ieder geval wel een virus het heeft als onhebbelijkheid dit virus. Of hebbelijkheid mag ik wel zeggen, want daar zijn we door beschermd. Dat het vooral mensen diep in hun longen infecteert. Daar voelt het virus zich hartstikke thuis. Diep in je longen. En je keel, je neus, daar moet het virus, daar kan het niet goed aanhechten aan je cellen. Dus dat virus zit in de regel, als het je besmet, ja, het kan een beetje in je ogen zitten, maar het kan ook vooral echt diep in je longen zitten. En daarom worden die mensen ook zo ziek en dan gaan er ook zoveel mensen aan dood. Maar het fijne van die longen is wel, vanuit die diepte van je longen komt het virus niet heel makkelijk naar een volgend mens toe. Het is wat anders dan een verkoudheidsvirus.
Dat niet dat als ik nies of hoest, dat het dan gaat
heel makkelijk naar buiten toe. Okay. Dus dat is wel echt een soort voordeel, dat het gewoon veilig diep in onze longen zit. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, het nadeel is wel, je weet het nooit helemaal zeker. Kijk, dat virus zal een manier moeten vinden om zich aan te passen aan voortbestaan in je hogere luchtwegen. Je keel, je neus. Dat is de plek waar het zijn springplank heeft naar buiten. Mm-hmm. Dan krijg je dus inderdaad wel, als je hoest of niest, dat het virus heel makkelijk wegvliegt en de volgende kan infecteren. Nou, het virus heeft evolutionair gezien helemaal niet iets te zoeken in jouw keel of in je neus. Want ja, die longen die zijn veel groter. Er is veel meer oppervlak. Mm-hmm. Dus waarom zou het virus zich gaan aanpassen om te gaan voortplanten op een weefsel wat zo groot is als een zakdoek, heb ik mij laten vertellen.
Omdat dat virus zin heeft om er weer een pandemie van te maken? Ja,
denken virussen natuurlijk niet. Okay. Virussen denken niet van, ik wil zo graag volgende mensen besmetten. Nee, virussen zijn alleen maar bezig met zich voortplanten. Zo werkt de evolutie.
Ja.
Dus ze hebben er geen belang bij of zo om hoog in je luchtwegen te gaan zitten en zich daaraan aan te passen. Dus dat is een beetje onze zegen. Mm-hmm. Maar weet je, het slechte nieuws is wel, ruim 10 jaar geleden heeft Ron Fouché, die ik al eerder noemde, die heeft in Rotterdam een heel eng experiment gedaan met fretten. Mm-hmm. Hij heeft het vogelgriepvirus, het H5N1 virus genomen. Heeft hij een fret mee besmet. En toen is hij, die ene fret heeft hij proberen weer een volgende fret te laten besmetten. Nou, mm-hmm. Toen dat lukte, heeft hij dat virus van die fret genomen. Weer een volgende fret mee besmetten. En die fret heeft hij dan weer apart genomen en daar weer een volgende fret mee besmet. Zodat hij eigenlijk een beetje wat bij die nertsen gebeurde, heeft hij in het laboratorium geprobeerd. Gewoon laat dat virus nou eens, dwing het eens eventjes rond te gaan onder zoogdieren. Dwing het eventjes van het ene naar het andere zoogdier te gaan en zo verder en zo verder. Dwing het virus om besmettelijker te worden.
En wordt het dan ook besmettelijker?
Dat is gelukt. Hij kreeg een super H5N1 virus, wat gewoon heel erg gevaarlijk zou zijn.
Ja.
En het griezelige van zijn ontdekking was dat er eigenlijk maar 5 mutaties nodig waren. 5 genetische stapjes. Mm-hmm. Voordat het zo'n heel gevaarlijk mensenvirus werd.
Ja, jij zegt nu, hij deed een eng en gevaarlijk experiment, maar hij deed het waarschijnlijk zodat we nu weten waar we op moeten letten, toch? Het is niet dat hij dat voor zijn lol deed.
Zeker, nee. Hij deed het natuurlijk met de bedoeling om gewoon, wij willen gewoon weten als wereld, welke mutaties moet je opletten? Als straks in de koe het rondgaat, dan moet je weten van, we gaan even die en die mutaties.
Stapje 1 van 5, kijk uit. Nu begint het vervelend te worden.
Ja, precies. We zitten nu al op stap 3 van de 5. Pas op, weet je wel. Dus dat is een beetje het doel. En ik moet er ook bij zeggen, dit zijn natuurlijk geen lui die iets in een schuurtje zitten te doen. Hè. Dit is een hoogbeveiligd laboratorium met allemaal maanpakken en toetsen en bellen en protocollen en zo. Dus het is natuurlijk heel veilig uitgevoerd, zo'n experiment.
Ja.
En het was discutabel, omdat er waren een hele hoop mensen die zeiden van, wacht eventjes. Je zit nou een supervirus te maken in jouw lab. Het kan ontsnappen. Mm-hmm. Het zal maar gebeuren. Hè? Ongeluk, je zit in een klein hoekje.
Ja.
En bovendien ging Ron Fouché het gewoon publiceren in de vakliteratuur. Omdat alle wetenschappers ter wereld dit moeten kunnen weten. Maar denk even aan bioterroristen of zo. Die kunnen misschien ook wel op het idee komen ik ga het in mijn schuurtje ook doen.
Met een paar fretten, ja.
Precies. Ja, dus dat was een beetje, dat was de controverse. Hij doet dit soort onderzoek ook niet meer. Ze doen dit soort onderzoek niet meer in Rotterdam.
Okay.
Mag nog wel, maar het is nu zo moeilijk dat ze het gewoon ervan afzien, zeg maar.
En dan, stel het wat we niet willen gebeurt toch. Het gaat van mens op mens overslaan en het wordt een soort Een soort Spaanse griep. En weet ik veel, ja. Een kwart van de mensen valt dood neer. Kunnen we dan eigenlijk iets? Of zitten we dan allemaal in lockdown weer een jaar te wachten tot ergens Pfizer of AstraZeneca met een vaccin komen?
A bit of both, zou ik in goed Nederlands willen zeggen. Een beetje van allebei. Wat er aan de hand is, nou ja, goed, even resume. Hè. De kans is echt heel klein, hè, dat het een mensenvirus wordt. Mm-hmm. Maar de kans bestaat wel. En elke keer, elke besmetting die dat virus geeft, is weer een worp met de dobbelsteen. En de kans is heel klein dat je met die dobbelsteen pandemie gooit. Mm-hmm. Maar de kans is niet nul.
Okay, ja.
Dus dat staat in ieder geval. Als het dan een keertje gebeurt, als we met die dobbelsteen een keertje pandemie gooien en het virus leert van mens tot mens overgaan. Nou, dan hebben we in ieder geval wel het geluk dat we heel veel ervaring hebben met griepvirussen. Alle experts die ik erover spreek, die zeggen van ja, weet je, die griepvirussen, die kennen we. Corona was natuurlijk heel nieuw. Mm-hmm. Moesten we echt leren kennen en moest er onderzoek naar worden gedaan. Maar griep, dat is in ieder geval, nou ja, we hebben allemaal bestaande antivirale middelen bijvoorbeeld, die gewoon helpen tegen griepvirussen.
Dus dat is
een hele grote zegen. Ook in Nederland hebben wij voorraden met antivirale middelen die jou gewoon kunnen beschermen tegen in ieder geval gewoon doodziek worden.
En die hele griepprik-infrastructuur die we al hebben. Dat mensen altijd in de herfst zeg maar allemaal die griepprik krijgen. Kan je er achteraf gewoon zeggen, stel dit vogelgriepvirus gaat ineens wel van mens tot mens, dan stop je die gewoon daarin?
Of? Nee, dat is niet helemaal zoals het werkt. Er is wel zoiets als pandemische griepvaccins. Mm-hmm. Er worden nu al vaccins gemaakt die beschermen tegen H5-griep in het algemeen.
Ja.
Die zijn niet zo heel goed hoor. Dat beschermt gewoon tegen alle H5-griep een beetje. En niet heel precies tegen die ene variant die we dan krijgen. Want ja, het is heel simpel. We weten nog niet als er een pandemie komt van wat voor H5N1-virus het dan wordt. Nou ja. Of misschien wel een H5N6-virus.
Het is een beetje de zandzakken bij een overstroming. Weet je, van die houden het een beetje tegen, maar dat is het dan ook.
Ja. Ja. Dus wat je hebt aan verdediging is die antivirale middelen om je als je ziek wordt te beschermen. Je hebt pandemische vaccins die we snel kunnen inzetten om een beetje de ergste kantjes eraf te halen. En bijvoorbeeld zorgmedewerkers te beschermen.
Mm-hmm.
Ja, en dan wordt het een kwestie van heel snel vaccins maken die gewoon wel helpen tegen die griepvariant. En ik moet zeggen, ik dacht van ja, dat is toch gewoon even druk op de knop en dan hebben we ze. Maar ja, diezelfde Ron Fouché die ik er een keertje over sprak, die zei weer van ja, luister, weet je wel met hoeveel miljard mensen we op aarde zijn?
Ja,
dat is niet van de ene op de andere dag gepiept. Ja. Je moet er gewoon rekening mee houden dat voordat we echt die vaccins hebben, dat we gewoon wel echt een maand of 4-5 verder zijn. Dat is, nou ja, wat is nou 4-5 maanden? Dat is natuurlijk niet heel veel. Maar ja, dat zou dus wel kunnen betekenen dat we gewoon toch weer een soort korte crisistijd krijgen. Een pandemische crisistijd. Ja, waarin we misschien toch weer scholen dicht en thuis zitten en weet ik het allemaal. Ik durf haast niet aan te denken, zeg maar.
Ja, dan hopen we dat deze keer de vogelgriep bij de vogels blijft. En misschien zelfs, nee, zelfs daar ook niet. Gewoon
nou,
een keer klaar, arme
kijk,
vogels.
Weet je, ik moet zeggen, ik heb ook wel een soort ik ben wel optimistisch van nature. Ik denk van, weet je, deze griep gaat nu al sinds 1996 gaat hij gewoon al rond.
Mm-hmm.
En er is nog steeds geen pandemie. Dus dat is in ieder geval wel een teken dat deze griep nou niet echt staat te springen om mensen te besmetten. En dat is natuurlijk wel, ja, ik hou me daar maar aan vast. Dat we misschien nog wel genoeg tijd kunnen winnen tot we misschien de volgende generatie vaccins die we wel heel snel kunnen inzetten. Dus het is een punt van zorg. Maar ik zou er niet van wakker liggen ook weer.
Oké, dan gaan we met een gerust hart slapen.
Dat hoop ik dan maar.
Dan zien we elkaar weer bij een volgende podcast. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans. Deze podcast wordt gemaakt door eindredactie Corinne van Duin. En de geluidstechnici en montage komt van Nathalie Denis, Pim Huberts en Julia van Alem. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.